Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Het gesprek met emeritus professor Dr. Marijke Genade van de Universiteit van Amsterdam ging verder na de reguliere aflevering, waarin we uitgebreid kennis hebben gemaakt met het antieke Satricum. De link naar die aflevering is uiteraard te vinden in de show notes. Verder nu. In deze bonusaflevering neemt Marijke ons mee naar het Nederlandse opgravingsproject in Satricum.
Ja, het Nederlands project begon te redden wat er te redden valt. Dat klinkt heel mooi, het is in Italiaans. En dat was ook eigenlijk de opdracht. Kijk eens wat er van het antieke Satricum nog over is. En dat begon met die tempels. De eerste week werd al meteen de oudste, langste monumentale inscriptie gevonden. Dus dat was al een verrassing. Die was over het hoofd gezien in de 19e eeuw. Maar het was natuurlijk puur gericht op documentatie van wat er is. Hè? Het wetenschappelijke verhaal. En dat is eigenlijk steeds meer uitgegroeid, omdat je natuurlijk niet als buitenlander, wat natuurlijk vaak gebeurt, je gaat ergens graven, je komt en je gaat weer weg en je laat de lokale bewoners in totale verwarring achter. Of daar heb je die Hollanders weer, die daar komen en in de bar veel consumeren, maar daarna gaan ze weer weg. Maar dat is eigenlijk al vrij snel, zijn de lokalen erbij betrokken. Ten eerste had je natuurlijk mensen nodig, dat heette toen arbeiders. Mensen die je hielpen met het opgraven, die het ook heel graag wilden. Die daar ook een centje bij konden verdienen. Dus zo was de eerste link met de lokale was al meteen aanwezig. Je hebt natuurlijk de lokale bar waar je heel veel komt. En dat maakt ook dat ze geïnteresseerd zijn. Je gaat rondleidingen geven voor de lokale bevolking. Althans, dat is het streven. Dat deden we ieder jaar na een opgraving. En dat is uitgegroeid tot een enorme bezoekmoment. Iedereen vraagt dat ook. Ik heb nu 400-500 bezoekers op één dag. Dat is hartstikke veel. Want iedereen vindt natuurlijk dat het van hun is. Wat ook zo is. Het is voor ons allen, als je heel Europees denkt. Maar het is natuurlijk wel voor de lokale bewoners. Zijn de objecten en wat er gevonden wordt, is van hun. Dus dat vind ik ook helemaal terecht. Wij gaan op een gegeven moment weer weg. Wat blijft er dan voor hun over? Dus dat is ook het streven geworden. Dat je van die site iets moet nalaten voor de lokale bewoners. Zodat zij het kunnen overnemen. Zij hun rondleidingen kunnen verzorgen. Zij kunnen vertellen over het verleden. Dus dat is de insteek geworden de laatste 20, 30 jaar misschien wel. In het begin was het vooral documenteren wat er was, wetenschappelijk gericht. En daar is een tweede verhaal bijgekomen. Dat is langzamerhand gegroeid. En dat is de samenwerking met de lokalen. De lokalen bestaan uit grootgrondbezitters, die natuurlijk liever hebben dat je weggaat. Want ja, je bent storend element, dus dat is een politiek spelletje wel. En die doen dan aardig, maar ploegen als je weer weg bent, alles weer even snel weg. Dus archeologen zijn over het algemeen wat minder geliefd, zo zou je kunnen zeggen. Maar er zijn ook grootgrondbezitters, en dat, daar hebben wij mee te maken, die ja denken, ja weet je, laten we de cultuur bewaren, laten we ze gaan samenwerken. En dat is gebeurd met Casada de Giglio, een van de grote bedrijven die mooie wijnen produceren, genaamd Mater Matuta en Saticum. Dus die zien daar ook wel klandizie in. Het is voor hun voordelig. Maar ook zonder ons kunnen ze het ook wel redden. Dus op een gegeven moment hadden we een vrij denkende eigenaar. De zoon van de eigenaar die ons liever van het terrein afschoot, letterlijk. Maar de zoon zag hier wel brood in en wilde ook samenwerken. Nou, met hem hebben we een hele goede samenwerking. De laatste, sinds 2000, 2004, zeg maar, wanneer het terrein weer verploegd wordt. Ik heb toestemming gevraagd om achter de ploeg aan te lopen, om de ploeg te stoppen. Dat mocht. En toen heb ik met hem afgesproken dat we delen van het terrein waar de wijngaard op kwam zouden kunnen reserveren voor ons onderzoek. En toen heb ik 3-4 eilandjes uitgekozen in die wijngaarden die om ons heen groeiden, om daar te gaan graven. En daar vonden we dus de grote weg die naar de tempels gaat. We vonden daar de gebouwencomplexen. Dus dat was een hele mooie samenwerking, maar dat is op een hoger niveau. Want hij is natuurlijk een rijke eigenaar, komt ook uit Rome en heeft zich daar gevestigd met de tijden. Uiteindelijk is zijn vader verantwoordelijk voor de verwoesting van heel Satricum, maar wel de bovenlagen. De onderlagen zijn nog bewaard en die vinden wij nu terug.
Wat was daar precies gebeurd, zeg maar, in die, noemde het een reddingsoperatie?
Ja, en die, men ging in, zeg maar, de Italiaanse overheid ging er niet vanuit dat er in die lagere stadsgebied nog iets lag eigenlijk. Ze dachten, er liggen wijngaarden, is allemaal verploegd, allemaal weggehaald, geniveleerd. Hè? Het is niet alleen verploegd, maar vooral geniveleerd. Grote grondverplaatsingen hebben plaatsgevonden om de terreinen te egaliseren. Nou, dan kun je ervan uitgaan dat je bovenlagen weg zijn. En die bovenlagen zijn eigenlijk de lagen na de Volsken. Dus die Volsken graven hun doden in de archaïsche resten, gaan de diepte in en daarom zijn die graven bewaard. Maar de toplaag van de graven is weg, die is weggeploegd. En wat boven de Volsken weer komt, behalve die Romeinse villa, maar die ligt op een uithoek van de stad, dat is ook weg. En dan hebben we het over de, zeg maar, de vierde, derde eeuw, de periode die we terugvinden op de Acropolis met dat votiefdepot. Dus als er een votiefdepot is, wil dat ook zeggen dat er mensen wonen. Die huizen die daarbij horen, vinden we mondjesmaat terug in de toplagen. Dus dat is weggehaald, geniveleerd. Nou goed, die eigenaar, de oudste eigenaar, heeft dat weggehaald. Hij wilde ook die Romeinse villa wilde die verwoesten. Als wij daar nu opgraven, vinden we stukken van de mozaïeken van de vloerniveaus, die 1,5 meter dik zijn af en toe, vinden we beneden aan de helling. Die zijn er afgesjouwd en afgeschort en de heuvel is afgekapt. Maar ja, een Romein kun je niet zo snel verploegen. Dus er liggen de restanten nog. Dus vandaar dat ze die hele villa goed in beeld kunnen brengen. Maar dat is het verhaal van de vader. De zoon is anders en daar hebben we een mooie samenwerking mee. Maar hij zit op een ander niveau dan de lokale bevolking. Natuurlijk, de lokale bevolking zijn de jongens die inmiddels bij ons werken. Ieder jaar heb ik jonge jongens die ik uit de bar, bij wijze van spreken, vraag of zij die kunnen zich bij mij aanmelden. En we hebben de laatste jaren een team van een vaste groep van jongens. En die gaan ook weer weg op een gegeven moment, maar hebben dan weer vriendjes die hun weer gaan opvolgen. Dus daar, in die zin is er een relatie met de jongere bewoners. En we hebben het zelfs de laatste jaren zodanig dat het archeologen zijn geworden. Dus we hebben ze ook een opleiding gegeven, die jonge archeologen. Die jonge arbeiders, zeg maar. En die zijn daardoor archeologie gaan studeren en studeren nu aan de Sapienza. En kunnen zelfs scriptieonderwerpen bij mij weer doen met het materiaal dat ze zelf hebben opgegraven. Dus in die zin is er ook een samenwerking op dat niveau. Het is zelfs zodanig dat de moeders op het veld komen en zeggen, ik heb hier een hele goede zoon, kan hij niet bij jullie werken, want dan kan hij wat bijverdienen. Nou, dus dat is eigenlijk een heel leuk verhaal en dat is ook alweer een jaar of 20 aan de gang. Dus ik heb heel veel jongere jongens, jonge jongens, zeg maar, van een jaar of 17, 18 die dan kwamen werken. En ook meisjes hoor, maar dat is vaak zwaar werk. En zij werken met de houwelen, doen het voor aan onze studenten, doen het zware werk en worden betaald. En worden betaald door de landeigenaar, door Santarelli, Casale d'Argilio. En daar zie je ook weer een hele mooie samenwerking. Hij wil bijdragen ook aan de opleiding van die jongens. Nou, diezelfde landeigenaar, Casale d'Argilio, Antonio Santarelli, heeft ook magazijnen aan ons ter beschikking gesteld. En dat, hij heeft een grote investering. En hij geeft mij ook een huis bijvoorbeeld. Dus we hebben een studiecentrum ter plekke. Dus in die zin is dat verhaal ook ja, heel erg interessant. Want zonder zijn steun zou het lastig zijn. Zou je afhankelijk zijn van alleen maar je financiering uit Nederland, vanuit de universiteiten. En als die universiteiten ermee ophouden, moet je zelf maar zien hoe je geld bij elkaar haalt. Dan is een voordeel dat je een lokaal rijk iemand die zegt, nou ik wil dat dat Zaticum tot een mooi archeologisch park gaat worden, maar ik wil eraan bijdragen. En hij ondersteunt dus ook die arbeiders. Hij neemt ze als seizoensarbeiders in dienst en ze krijgen goed betaald. En voor die jongens is dat eigenlijk mooi meegenomen. En sommigen blijven 4, 5 jaar. Anderen een jaar. Die zeggen nou, het is te zwaar. Maar er zijn altijd weer jonge jongens die terugkomen. Die het, en op die manier is een mooie samenwerking. Verder is er een, zijn er altijd ja, associaties, zoals dat heet. Verenigingen ter plekke. Die vinden dat hun eigen cultureel erfgoed van belang is. En die de opgraving ook steunen. Daar hebben we ook een nauwe samenwerking mee. Dus op een gegeven moment hebben we een museum ingericht ter plekke. Dat heeft wel 15 jaar geduurd, want we hebben ook te maken met de lokale politiek. Het gebouw was niet van ons, was van de lokale commune Latina. En die hebben wel wat anders aan hun hoofd dan in zo'n klein dorp een museum zeg maar, neer te zetten. Nou, het is ons uiteindelijk gelukt en daar hebben we een tentoonstelling ingericht. Ook weer met hulp van de lokale mensen. Die hebben meegeholpen met boren, met het neerzetten van de stellingen, noem maar op, alles. En daar hebben we een museum ingericht in 2007 al. En toen ging het weer dicht. En toen is het in 2014 open gegaan. En nu is het weer dicht. Maar dat heeft te maken met de lokale politiek. Maar er is dus de, zeg maar, de samenwerking op lokaal niveau is tot aan zeg maar, de laagste klasse, zou je kunnen zeggen. Hè? De arbeiders, de mensen die in de omgeving wonen. We hebben ook een lokale kokin bijvoorbeeld. Ja, en die verdient ook wat bij. En die zorgt voor de meest fantastische maaltijden voor onze studenten. Dus er is een verwevenheid, een participatie met de mensen ter plekke. Die op allerlei niveaus aan te treffen is.
Het is heel interessant dat je ja, eigenlijk de lokale politiek, landeigenaren, ja. De mensen in het dorp zelf. Je moet eigenlijk niet alleen archeoloog zijn, maar ook een hele bedreven diplomaat.
Ja, zeker. Zeker, zeker met Italianen is dat. Maar zou hier ook zijn natuurlijk. Je hebt te maken met gemeentebesturen. Je hebt te maken met een politiek. Iedere 4 jaar wisselt daar een burgemeester. Nou, nu zitten we in een burgemeester die zegt dat ze alles zal doen om het museum open te krijgen weer. En alles heeft te maken met een lokale, zeg maar, overstroming. En toen dachten ze, nou, we hebben geen zin in het museum, moeten we het onderhouden? Weet je, we doen het lekker dicht, hoeven we dat niet meer te doen. Maar het vervalt natuurlijk met de tijd. Dus daar zijn nu weer politici mee bezig om toch het museum weer open te krijgen. En daar is de landeigenaar, Casale d'Argilio, ook mee bezig. En daar zijn de lokale mensen ook heel erg mee bezig. Maar de lokale mensen zijn een beetje uitgeput. Die zien dat de dorpen nooit de aandacht krijgen die ze zouden moeten hebben. Het is allemaal op de hoofdsteden gericht. Dus Latina is de hoofdstad van de provinciehoofdstad en ook van de regio. Van Latium heet Latina. En dat is net zoals in Rome. In Rome was alles gefocust op Rome en zeg maar de suburbs daaromheen veel minder. En dat geldt dus ook voor de borghi. De dorpjes rondom Latina, daar gaat nou niet de eerste aandacht naartoe. Terwijl het voor de commune Latina een fantastische toeristische trekpleister zou zijn. Want er is geen site die zoveel continuïteit biedt, die zoveel materiaal heeft, waar de lokale mensen zo bij betrokken zijn als dit Borgo Le Ferriere / Zaticum.
Ja. Ja, los van het toerisme, hoe belangrijk is Zaticum, het verleden van Zaticum voor de mensen, de locals?
Nou, het is belangrijk. Dat is altijd de vraag. Je moet vaak mensen, dat klinkt een beetje badinerend, een beetje opvoeden in dat wat er onder je voeten ligt. Er is de spanning die ze voelen als ze zelf mee mogen doen natuurlijk. Want dan wordt het ineens leuk. Dat is die participatieve archeologie. Participatiearcheologie, maar dat is in Italië verboden. In Nederland mag het, maar vanuit het ministerie, wij krijgen, moeten ieder jaar een permit aanvragen. En ik mag geen mensen die niet archeoloog zijn of niet van een universitaire achtergrond, die mogen met ons niet meedoen, niet letterlijk graven. Want dat zou natuurlijk leuk zijn, dan zou je lokale bevolking ook mee kunnen laten werken. Dat doen we natuurlijk stiekem wel door die jongens mee te laten graven. Die worden dan later betaald, arbeider, die werken op die manier mee. Dus wat is het belang voor hun? Ja, weet je, er is geen lokaal iemand uit Le Ferrière die afstamt van de Latijnen. Niet. Want de lokale bevolking is geïmporteerd ten tijde van Mussolini. En die kwam uit Noord-Italië. Dus dat verhaal van dat Saticum aan de rand, zeg maar, van de moerassen ligt. Dat is een verhaal dat dateert natuurlijk uit de oudheid. Maar die moerassen waren er. En die waren in de oudheid misschien iets minder. Maar het was daar een moerassig gebied. En dat is pas onder Mussolini is dat drooggelegd. En hoe heeft Mussolini dat gedaan in de jaren 30? Hij had werkkrachten nodig. En hij heeft om die reden mensen letterlijk opgepakt als het ware. En naar Latium vervoerd. Die mensen kregen de belofte, als jij meehelpt met zeg maar, de drooglegging van de moerassen, dan heb je recht op een stukje gebied, een stukje land. Krijg je een os en een koe, je krijgt een huis, en je krijgt een paar acres of land. Nou, dat is gebeurd. Die mensen hebben met een enorme organisatie, een enorme activiteit, hebben in een aantal jaar daar de moerassen drooggelegd, hebben hun gebied gekregen. Maar ze stammen dus niet af van de oorspronkelijke bewoners, de Latijnen of de Volsken. Dus in die zin is er niet het idee, ik ben de erfgenaam van alles wat hieronder ligt. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit, denk ik. Ze vinden, het is hun grond geworden en alles wat erin zit, daar voelen ze zich mee verbonden. Nou, om die link toch aan te brengen tussen de lokale bevolking en zeg maar, de mensen die daar in de oudheid leefden, hebben we als museum gekozen voor de ijzerfabriek, waar al deze mensen vanaf 1900 al, en zeker degenen die daar later kwamen, waar zij werkten. Ook toen na Mussolini kwamen er heel veel mensen, die gingen werken in die fabriek. Die kwamen van her en der. Nou, die fabriek is op een gegeven moment gesloten in 1978. Die stond leeg. En wij hebben bedacht, als we nou zorgen dat er een link is tussen de oudheid, namelijk het materiaal wat wij opgraven, zetten we in dat betreffende museum. En degenen die daar ooit hebben gewerkt in het museum, voelen zich in ieder geval gekoppeld aan het museum, aan het gebouw. Dus we hebben ook een afdeling ingericht die te maken heeft met de geschiedenis van het museum. De geschiedenis van de fabriek, de ijzerverwerkingsfabriek. Dus op die manier hebben we die aan elkaar gekoppeld. Wat het belang is voor de mensen die daar leven, ja, wat ik al zei, het ligt onder hun voeten. En het is een beetje van hun. Dat idee. Net zoals dat ik het gevoel heb, staat ik een beetje van mij is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar je raakt verweven met de dingen die je opgraaft. En je voelt je betrokken daarbij. En dat is voor de lokale bewoners natuurlijk helemaal zo. En zij kunnen het voortzetten. En dat is dus een economisch model, zou dat worden. Als zij daar grote rondleidingen zouden kunnen houden. Je hebt één keer per jaar de FAI. Dat is een soort Europese. Die kiezen een site uit. En daar komen honderden mensen van heel Italië op af. Nou, Saticum is al twee keer uitgekozen. En dan zie je dat lokale scholen en scholieren daar verhalen houden over Saticum. Ik ga er wel eens tussen staan en dan beluister ik wat ze te vertellen hebben. Het is een beetje van hun geworden. En dat is denk ik het belang. Zowel voor de jongeren, voor de schoolklassen. En ook voor de oudere bewoners die daar af en toe eens ploegden en daar een potje vonden en dat dan stiekem in hun kast zetten, maar dat ook wel heel spannend vonden. Dus in die zin kun je dat allemaal aan elkaar koppelen.
Nou ja, ik wil je in ieder geval voor nu heel erg danken, want Saticum is door jouw verhaal nu ook een beetje van ons allemaal geworden.
Ik hoop het.
Ik vond het fascinerend. Heel veel dank voor alles wat je ons over het oude Saticum en over de opgraving die nu al zo lang aan de gang is en nog Zeker. Altijd doorgaat, hebt willen vertellen. Dus Marijke, heel veel dank daarvoor.
Heel graag gedaan.
En dat brengt ons aan het einde van onze reis naar het antieke Saticum. En in deze bonusaflevering naar ruim 4 decennia aan onderzoek naar die stad in Centraal-Italië met emeritus professor Dr. Marijke Gnade van de Universiteit van Amsterdam. Een boeiende reis. Een reis waaraan ook ieder jaar weer een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd. Kijk vooral in de show notes voor meer informatie over het project. En ook over de vereniging Vrienden van Satricum. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.